Goedemorgen. Ik zou zeggen, probeer lekker in die plek van aanbidding te blijven. Zoals Eke Anne inderdaad mooi zei, ik ben eigenlijk behoorlijk geïnspireerd door de preken van Guido en door Henk Rothuizen afgelopen week. En ik ga eigenlijk vooral door op waar Henk Rothuizen gestopt is. Dus ik zal even een soort van notendop herhalen waar Henk het over had, zodat je snapt waar ik op verder ga. Henk heeft gesproken over de drie tuinen. De drie tuinen waar duidelijk een ontmoeting is tussen God en de mens, maar waar ook wel iets verandert. Waar een verandering is in de relatie tussen God en de mens. In de eerste tuin, Hof van Eden, ontstond er eigenlijk een probleem. Een probleem in de relatie tussen de mens en God. Daar was het waar de mens de relatie en de intimiteit met God kwijtraakte. Zo Henk het zei, dood in vertrouwen in God en dood in de liefdesrelatie met God. Het was daar niet meer. Hier is de tuin waar de mens is veranderd. God is nooit veranderd. Maar hier is de mens veranderd, waardoor de relatie met God veranderd is. De tweede tuin is de tuin waar Jezus zich eigenlijk overgeeft aan de wereld. Hij levert zichzelf uit aan Judas. En daarop volgt de veroordeling. Jezus kiest ervoor om niet naar zijn goddelijke macht te grijpen, maar hij kiest ervoor om die weg aan te gaan. En met open armen stelt hij het vertrouwen of zijn vertrouwen in God en in zijn Vader. En vervolgens staat hij op uit de dood. Daarbij komen we in tuin nummer 3. Zo waar in de eerste tuin een probleem ontstond, zo werd dit probleem in de laatste tuin, tuin nummer 3, werd dit door Jezus hersteld. Jezus staat op uit het graf. En de relatie tussen God en de mens wordt door Jezus hier hersteld. Wat je dan leest, is dat Maria gaat naar de tuin en ziet dat het graf leeg is. Als je het leest, dan kan je er eigenlijk van uitgaan. Maria was gewoon had allemaal emoties en was allemaal best wel heftig. Ze rent van hop naar her. En op een gegeven moment rent ze naar Petrus en Johannes. Het graf is leeg. Help. En ze rennen met z'n allen terug. En ik kan me zo voorstellen in alle emotie dat dat niet rustig gegaan is. Vervolgens ziet Maria twee engelen zitten. En zij zeggen tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Maria reageert, ja, ze hebben mijn meester, mijn heer meegenomen en ik weet niet waar ze hem neer hebben gelegd. Dan keert ze zich om en ziet ze in de tuin Jezus staan. Ze weet niet dat het Jezus is, maar het is Jezus. En hij vraagt eigenlijk hetzelfde, vrouw, waarom huilt u? Maria denkt dat het een tuinman is en zegt tegen hem, meneer, als u hem hebt weggehaald, zeg het mij dan waarom heb neergelegd en ik zal hem weer weghalen daar. En dan spreekt Jezus haar naam uit, Maria. En op dat moment weet ze het. Hé, dit is mijn Heer. En dan zegt ze ook Rabuni. En Rabuni is eigenlijk nog meer. Ja, je hebt Rabbi, maar Rabuni zegt nog, dat is echt mijn favoriet, mijn alles. Dus het heeft nog een soort van overtreffende trap in zich. Tot zover hebben wij het eigenlijk ook bij Henk Rothuizen gehoord afgelopen week. Opvallend wat ik vond is dat Jezus sprak dus al eerder tegen Maria. Want hij vroeg de vrouw, waarom huilt u? En toen herkende ze zijn stem niet. Vind ik op zich al wel bijzonder, want Maria heeft best wel veel met Jezus opgetrokken. Jezus heeft haar bevrijd van 7 geesten, boze geesten. En vanuit daar is ze heel veel met Jezus opgetrokken, met de discipelen. Dus je kan je voorstellen dat je dan de stem van je meester wel herkent. Maar op dat moment herkent ze het nog niet. Pas wanneer hij haar naam uitspreekt. En dan, en daar ga ik het over hebben. Ze ziet Jezus als tuinman. Dan denk ik, dan moet Jezus er ook als tuinman uit hebben gezien. Waarom zou ze anders denken dat hij een tuinman was? Als hij daar gewoon in zijn kloffie of in zijn, weet ik veel, in zijn chill outfit rond had gelopen, dan zou je misschien denken, goh, wat doet die man hier? Maar zij ziet hem als tuinman. En dat vond ik een bijzondere. En hier ga ik bij stilstaan. Heeft dit een diepere betekenis? Wat erg duidelijk is, is dat door de Bijbel heen, en eigenlijk ook wat je bij de preek van Henk hebt gehoord, is dat de tuin of het hof heeft een belangrijke rol door de hele Bijbel heen. Ook veel profeten spreken met beeldenissen over een tuin of de gewassen of de wijnrank. Het heeft heel veel met tuinieren en groene vingers te maken. Ik wil heel graag terug naar de eerste tuin. Met de eerste mens, Adam. In Genesis 2 lees je over hoe God een hof in Eden plantte, hof van Eden. Met prachtige fruitbomen. Boom van kennis van goed en kwaad, boom van het leven. Vanuit het midden stroomde een rivier en die rivier die splitste zich weer in vieren af. Was prachtig. En God plaatste Adam in die hof. En in vers 15, Genesis 2 vers 15 staat er dan: de Heere God plaatste de mens in de hof van Eden om de zorg daarvan op zich te nemen en om de hof te bewerken. Adam werd dus daar door God aangesteld als tuinman. Hij was verantwoordelijk om te zorgen voor de hof. Dat was zijn taak. Het was zijn bestaan. Zorg dragen voor de tuin en een relatie leven met God, want God wandelde daar ook graag door die tuin. Maar ja, dan gaat het mis. Hij eet van de boom van de kennis van goed en kwaad. En dan lees je in Genesis 3, vers 17. God zegt dan: ik zal de aardbodem vervloeken, er zullen dorens en dissels groeien, en van de wilde planten zal je eten. Tot de dag van je dood zal je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. En God verdreef de mens uit het hof. Dus iets wat zo mooi was en zo mooi bedoeld was, het bewerken van een tuin, wordt door de keus van de mens wordt het eigenlijk een wildernis. Niet het hof van Eden, want daar worden ze uitgezet. Maar het land wat vervolgens bewerkt moet worden, wordt een wildernis. En dan terug naar die derde tuin. Waar Maria Jezus ziet als tuinman. Adam was tuinman in het hof van Eden. Maria ziet hier nu Jezus als tuinman. Zou daar een linkje liggen? Nou, ik denk het wel. Ik vind het zelf een mooie beeltenis dat waar de mens faalt om een tuin te onderhouden, om goed voor jezelf te zorgen, goed voor de aarde te zorgen. Dat daar Jezus komt en dat te herstellen. Ons bestaan, wat ooit een paradijs was, wordt een wildernis en een zooitje. En die wildernis moet hersteld worden. En dat doet Jezus. Want God wil jou, God wil zijn schepping tot bloei zien komen. En om dat te bewerkstelligen heeft hij de perfecte tuinman gegeven aan ons, Jezus. Jezus is de hovenier, de tuinman van jouw bestaan. Hij is de tuinman, de hovenier van je hart. En hij wil graag aan het werk. De relatie met God en met de mens is daar hersteld en Jezus wil dus een stap dieper gaan. De weg tot God de Vader is open, is vrij. En Jezus wil zijn werk doen in jouw hart, in je bestaan, in wie jij bent. En dat gaat dus eigenlijk misschien wel wat dieper. In alles wat we meemaken, alle ervaringen, ontmoetingen met mensen, situaties die we meemaken, alles wat er misschien gezegd wordt tegen je, wat je leert, hoe je opgevoed bent. Zowel positieve als negatieve dingen neem je allemaal mee in je leven. En daar wil God, daar wil Jezus graag mee aan het werk, in jouw tuin. En als hij dan zo in jouw tuin aan het werk gaat, dan schoffelt hij hier en daar wat. Maar hij kan ook flink diep spitten. Dat voelt niet altijd fijn. Hij kan onkruid wieden. Of laat juist dat ene plantje staan waarvan jij denkt, als ik zelf in mijn tuin aan het werk ben, ik heb het al eens gehad, dan denk ik ook allemaal lekker onkruid weg. Tuin helemaal leeg. En Jacob zegt, ik had daar toch allemaal mooie planten gezet. Ik zeg, mooie planten, voor mij was het gewoon onkruid. Ik zie dat niet, ik heb daar niet het gevoel voor. Dus ook in mijn eigen leven denk ik wel eens van, nou ja, volgens mij is dit die onzekerheid van mij, kan dat niet gewoon weg? Misschien zegt God wel, hoezo weg? Misschien kan ik er juist iets heel erg moois van maken. Ik vond het wel leuk, Eke Anders stond met handschoenen aan. En ik heb hier letterlijk staan, zou Jezus tuinhandschoenen aan hebben? Of zou hij gewoon lekker met zijn blote handen bezig gaan? Waardoor je goed kan voelen wat je aan het doen bent. Lekker vieze vingers krijgen. Jezus kent elke wortel die in ons zit. Gevoelens die heel diep kunnen gaan. Van pijn, verdriet, verlies. Of enorme blijdschap omdat je fantastische ervaringen hebt meegemaakt. Dat zijn wortels die diep kunnen gaan. En hij weet precies waar die lopen. En waarom ze er zijn. Wat ook mooi is, Jezus weet precies wat jouw tuin nodig heeft. Als ze een beetje bemest moeten worden, of het extra water nodig heeft, of juist niet. Misschien juist niet, want dan reiken de wortels nog dieper in de grond, waardoor je nog steviger komt te staan. Elke tuin behoeft een andere aanpak en Jezus weet dat. En dan, samenwerken in een tuin is ook heel erg leerzaam. Jezus kan jou dingen laten zien. Van ja, nee, maar dit plantje moet juist blijven staan. Dat wordt straks een fantastisch mooie struik met bloemen en met vruchten. En misschien zegt hij inderdaad hier en daar, nou, dat plantje mag er wel uit. Heb je niet meer nodig. Of wat als je kale plekken hebt in je tuin? Gewoon een kuil of een dorre stuk dat je denkt, ja, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik voel me dat ik stilsta in het leven. Ik weet niet wat ga ik dit jaar doen. Ik heb geen idee. Ik hoop dat God me een teken geeft. Maar dat kan soms zo droog voelen. Dat je niet weet wat je doel is. En God kan dat aan jou laten zien. Van, ik ben iets aan het bewerken. De grond lijkt door en dood. Maar ik heb er al lang iets gezaaid. Alleen je ziet het nog niet. Hovenier en tuinman kent dus ook de seizoenen van je leven. Jouw tuin, jouw hart is levend, het is organisch, het beweegt en het leeft. En Jezus is daar dus om dit samen met jou te onderhouden en te bewerken. Hij is jouw hovenier, hij is jouw tuinman. En soms kan je dus naar je eigen tuin kijken en denken, poeh, wat een rommeltje. Daar een bloemetje, daar een struik, daar een doorn, daar niks. Maar het leven vormt jou en het zijn dus positieve en negatieve ervaringen. Maar het is een onderdeel van jou. Als ik naar mezelf kijk, momenteel word ik erg geraakt met verschillende situaties rondom Nathan. En ik kan dat voor mezelf best wel goed herleiden naar de periode dat hij zo ziek is geweest. Dus 8 jaar geleden. En daar merk ik dat iets in mijn tuin zit. Dan denk ik, 8 jaar geleden. Ik heb dat toch onderhand wel verwerkt. Ik heb dat toch allemaal een plaatsje gegeven. En toch merk ik dat hier en daar, als er iets gebeurt, of als Nathan ergens op reageert, of dan raakt mij dat. Terwijl ik dat heel lang niet gehad heb. Dus ik was daar zo mee bezig. En in combinatie met die preek dat ik dacht, ja, ik kan hier leuk over preken. Maar ik denk dat God weer aan het snoeien is. Of iets aan het bemesten is, dat het verder tot bloei mag komen. Ik weet het niet. Dat is mijn ontdekking nog. Maar dat is wel hoe ik het zelf ook beleef. Het voelt ook echt niet altijd fijn. Het kan soms best pijn doen. Om weer terug te gaan naar zo'n periode met veel angst en twijfel. Om daar weer terug te gaan, dat is niet fijn. Maar om te weten van, hey, God is hier aan het werk in mij. En door dan samen in mijn tuintje bezig te gaan, krijg ik wel vieze handen en doet misschien hier en daar pijn. Maar ik weet wel wat er aan de hand is en ik weet wel wat er gebeurt. En ik zie nog niet altijd de uitkomst van waarom is dit nou nodig. Maar omdat ik dit weet, is het oké. Dus die ervaring met Nathan, met het ziekenhuis, ja, dat is een onderdeel geworden van mijn tuin. En zo denk ik dat we allemaal ervaring hebben in het leven, wat onderdeel is geworden van je tuin. En dat mag. En dat maakt wie je bent. Dat maakt dat je bloeit. Dat maakt dat je soms hier en daar een kale plek hebt. Dat maakt dat het soms pijn doet als je met jezelf samen met Jezus aan de slag gaat. Maar het maakt ook dat je heel erg kan genieten als je ziet van, hé, ik kom tot bloei. En hé, ik heb een proces doorgemaakt en nu zie ik waarom dit nodig was. Soms zie je dus ook nog niet wat er gebeurt, omdat God grond aan het bewerken is. En dan is het zo belangrijk om het vertrouwen te hebben van, hé, maar dit is ook goed. En dan is het de kunst om te wachten. En God wil jou ook echt laten zien en je meenemen. En dat, soms klinkt dat zo vaag, van ja, maar hoe laat hij het mij zien dan? Hoe neemt hij mij mee? Het kan heel praktisch. Mensen kunnen letterlijk naast jou staan, kunnen voor jou bidden. Misschien zit je ergens mee naar zo'n soort situatie met mij en Nathan. Ik heb het ook wel eens bijvoorbeeld met Lianne over. En door over te praten of over te bidden, kan je het al helpen. Soms kunnen mensen een beeld of een indruk voor je hebben. Dat helpt je. Dat helpt je in het vertrouwen van, ja, God is inderdaad met mij bezig. Dit helpt mij inderdaad door wat jij nu zegt. God kan letterlijk zelf tot je spreken. Door een droom of een indruk. Of misschien hoor je een mooi lied dat je denkt, nou, dat ik nou dit lied hoor. Dat is precies waar ik deze week in mijn gedachten mee bezig ben geweest. Maar ook in je dagelijks leven met vrienden, collega's, families. Weet dat zoals jij bent, met jouw successen, met je falen, je verdriet, je geluk, je teleurstelling, en met liefde en met al die ervaringen die je hebt, dat jij mag zijn in dit leven zoals jij bent en dat je dit leven samen wandelt met Jezus. En wat er dan gebeurt is dat je in je tuin zit. En dat Jezus jou bij je naam roept en zegt, hey, mag ik dit snoeien? Mag ik dit planten? Ik zou je willen vragen om misschien je ogen dicht te doen. Aanbiddingsteam, blijf vooral lekker zitten. Je vraagt om je ogen dicht te doen en als je dat kan, te visualiseren dat je in een mooie tuin staat. En voor één kan dat een hele clean, opgeruimde tuin zijn, lekker strak. Voor de ander kan dat een hele mooie wildernis zijn met allemaal bloemen en kleuren. En stel je voor dat je dan daar bent met Jezus en dat hij tegen jou zegt, Cecile, Edwin, Patrick, Arjen, Anne-Yveske, Matthijs, Metta. Lisette. Petra. Mag ik jouw tuinman zijn? Mag ik jouw tuinman zijn? En Paul, wil je samen met mij kijken wat ik doe in jouw leven? En wil je van mij leren? En mag hij jou snoeien? En mag dat ook oncomfortabel voelen? Mag het soms ook pijn doen? Mogen er onbewerkte stukken land in je leven zijn? Mag dat er zijn? Nog een keer vraag. Mag ik jouw tuinman zijn? En misschien wil je als je hier een bewuste keuze wil maken van ja, je mag mijn tuinman zijn, wil je dan gaan staan? Misschien kan je je handen open doen. Gewoon puur als overgave om te zeggen van ja, Heere Jezus, ik wil graag met u samen in de tuin werken. En Heere Jezus, wilt u komen in ons leven? Dank u wel voor ieder die staat, maar ook zit. Dank u wel voor ieder die thuis is en misschien ook letterlijk of figuurlijk is gaan staan. Dank u wel dat u onze tuinman bent. Dat wij samen met u mogen optrekken. En dat we in alles mogen weten door alle seizoenen heen. Dat u ons leven bewerkt. Dat u snoeit. Dat u spit. Dat u ook een nieuw leven doet laten ontstaan. Ik wil dank voor ieder die hier is en die zegt van ja, wees mijn tuinman. Wilt u een ieder hier zegenen met uw liefde, met uw wijsheid hierin. En met uw kracht om hetgeen wat een ieder meeneemt. Een teleurstelling of verdriet of leegtes. Dat ze mogen weten dat ze met uw aanwezigheid in uw leven, dat we dit aankunnen. En zo wil ik een ieder die hier is zegenen met uw liefde, met uw rust, met uw wijsheid. En troost. En liefde. Dank u wel voor uw aanwezigheid in ons leven. Amen.